benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Wil je in de toekomst iets doen om druk uit te oefenen op China? Ja, dan zul je zelf ook sterk in je schoenen moeten staan. En op dit moment zijn wij op heel veel gebieden totaal afhankelijk van China. Dus op dit moment kunnen wij gewoon veel te weinig uitrichten, economisch gezien. Qua militaire capaciteit heeft Europa natuurlijk nauwelijks iets in de melk te brokkelen. En moet je naar de Verenigde Staten kijken. En Joris geeft ook al tegelijk aan. En heel terecht denk ik dat China natuurlijk langzaamaan een conventionele oorlog met de Verenigde Staten niet meer automatisch verliest.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
China controls the global processing industry. Almost 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China.
展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心。
So we will identify strategic projects all along the supply chain and we will build up strategic reserves where supply is at risk.
Het is niet de vraag of China Taiwan binnen gaat vallen, maar wanneer. China heeft steeds een ambities om het eiland bij het land te voegen, niet onder stoelen of banken. In 2049, als de Volksrepubliek China 100 jaar bestaat, moet die unificatie toch al voltooid zijn. Zo denken China-kenners. En dat kan grote economische gevolgen hebben voor ons. Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Joris Teer, analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Tom Berendse, Europarlementariër en lijsttrekker namens het CDA.
展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心和强大能力。
Nou, zolang om dat toch even te vertalen, zal ik even doen. De Chinese premier Xi, die waarschuwt die Taiwan. En wat hij precies zegt, dat hebben we geen tijd voor. Hoe zeker is het dat China Taiwan wil inlijven en dat ook echt gaat doen? Althans, hoe groot is die kans daarop, Joris?
Ja, ik denk wat het belangrijkste is om te beseffen is dat sinds 2016 eigenlijk de spanningen structureel zijn opgelopen. En het is moeilijk om daar een percentage of wat dan ook aan te plakken wat het precies betekent voor de toekomst. Komt er een blokkade, komt er een invasie? En nou ja, van die twee mogelijkheden en nog steeds vrij extreme scenario's denk ik dat de blokkade een meer waarschijnlijk scenario is. Maar als we kijken naar alle structurele indicatoren en bijvoorbeeld die razendsnelle uitbreiding van het Chinese Volksbevrijdingsleger, ja, dan staan een hele hoop van die indicatoren heel duidelijk op escalatie en niet op deescalatie. En ja, één voorbeeld wat ik erbij kan noemen. In 1990 waren het Taiwanese en het Chinese defensiebudget nog gelijk. En in 2021 geeft China 21 keer meer uit aan defensie dan Taiwan. Met specifieke gerichte investeringen in helikoptercarriers, schepen die ontzettend handig zijn om, nou ja, wat de Chinese staatsmedia noemt, een rotsachtig eiland in te nemen. En allerlei ander materieel wat tot doel heeft om de Amerikaanse marine op afstand te kunnen houden.
Nou ja, je begint dat jezelf ook al over die mogelijke opties, de mogelijke scenario's. Dat kan er allemaal, een invasie, een omsingeling, blokkade. Dat betekent dus dat daar gaat het over. Dat is eigenlijk de vraag. De dreiging is er sowieso. Maar je moet niet meer naïef zijn en denken van nou, dit gebeurt gewoon niet, het waait wel over.
Nee, en ik denk dat er drie goede redenen zijn om niet meer naïef te zijn. Kijk, het eerste is, Allerlei zaken vanaf die modernisering van het volksbevrijdingsleger tot uitspraken van Xi Jinping, waarin die stelt hereniging is een cruciaal onderdeel van de wederopstanding van de Chinese natie in het nieuwe tijdperk. En de Chinese defensiestrategie die zegt het volksbevrijdingsleger zal iedereen verslaan die Taiwan wil afscheiden van China. Nou ja, plus een extreme uitbreiding van allerlei Chinese acties onder de grens van de oorlogsvoering. Rijkend van een groeiend aantal Taiwanese burgers wat in China vastgehouden wordt. Grootschalige oefeningen rondom Taiwan waarbij ook de scheepvaart nu al gehinderd wordt. En af en toe nu al passagiersvliegtuigen vluchten gecanceld moeten worden. Tot en met het verwonderlijk verdwijnen van twee communicatiekabels. Bij kleine Taiwanese eilandjes, de Matsu-archipel, die gelegen zijn nabij het Chinese vasteland. Dus kortom, die spanning onder de grens van de oorlogsvoering is al heel erg opgelopen. En tegelijkertijd is de teleurstelling aan Chinese zijde dat de Taiwanese opinie tegen China steeds heftiger tegen China wordt. Die is ook steeds groter en China heeft steeds meer de middelen om wel degelijk militair iets uit te richten. En de tweede en misschien wel belangrijkste reden waarom we hier heel strak naar moeten kijken, is omdat anders dan Oekraïne Oost-Azië gewoon het productiecentrum van de wereldeconomie is geworden de laatste 50 jaar. Nou, dat geldt in het bijzonder voor China, maar al helemaal voor Taiwan als het gaat specifiek om de productie van computerchips.
Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke en duidelijke indicaties. Meneer Berendsen, met welke dreiging houdt u rekening?
Ja, volgens mij geeft Joris het heel duidelijk weer wat de dreigingen zijn. Wij zijn natuurlijk extreem afhankelijk als het gaat om die computerchips van de productie in Taiwan van TSMC. Wil je in de toekomst iets doen om druk uit te oefenen op China, ja, dan zul je zelf ook sterk in je schoenen moeten staan. En op dit moment zijn wij op heel veel gebieden totaal afhankelijk van China. Dus op dit moment kunnen wij gewoon veel te weinig uitrichten economisch gezien. Qua militaire capaciteit heeft Europa natuurlijk nauwelijks iets in de melk te brokkelen. En moet je naar de Verenigde Staten kijken. En Joris geeft ook al tegelijk aan. En heel terecht denk ik dat China natuurlijk langzaamaan een conventionele oorlog met de Verenigde Staten niet meer automatisch verliest. In tegendeel. Ja. En op het moment dat die situatie zich voor gaat doen, ja, dan is de vraag hoeveel drukmiddelen heb je nog om China tegen te houden of China te sanctioneren. Ja, dat is razend ingewikkeld en daar moeten we echt mee aan de slag.
Nee, daar wil ik het zo zeker nog uitgebreid over hebben. Maar toch even welke dreigingen? Want Joris noemt een aantal mogelijkheden. U zegt ook daar kun je uit kiezen. En de indicaties zijn zo duidelijk dat dit doorgaat, dat voor u de optie het gaat niet door, het gebeurt gewoon niet, die heeft u wel weggestreept. U houdt er altijd rekening mee dat dit binnen afzienbare tijd gaat gebeuren.
Nou, ik denk dat het geopolitiek gezien zeer belangrijk is dat wij met alle scenario's rekening houden. En zeker met deze scenario's. Natuurlijk hoop je dat dit niet gaat gebeuren, of in ieder geval niet op basis van militaire macht. Maar er zijn natuurlijk zoveel indicatoren die erop wijzen dat de agenda van China is in ieder geval duidelijk. Ik zou er veel voor over hebben om dit op een andere manier op te lossen samen. Maar daar zijn wij vanuit Europa op dit moment niet bij machten om ons daar op een goede manier in te mengen.
Nee, omdat we heel lang te naïef zijn geweest. Heel lang hebben gedacht, anderen zullen ons helpen of het zal zo vaart niet lopen.
Ja, ik vind sowieso dat een hele generatie politici en bestuurders ten opzichte van China veel te naïef is geweest. We kennen de agenda van China 2049, de meest dominante factor in de wereld op militair-economische gronden. En we hebben dat mede laten gebeuren. We zijn extreem afhankelijk in onze economie van zaken die uit China komen. Komen ongetwijfeld zo nog wat breder over te spreken. Maar bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van Chinese partijen in onze kritieke infrastructuur, in havens, in communicatienetwerken. China heeft allerlei drukpunten in onze maatschappij, in onze economie. Heeft allerlei drukpunten van afhankelijkheden waarmee ze ons onder druk kunnen zetten. En ja, dat betekent dat onze afhankelijkheid zo groot is. Ja, dat we bijna geen middelen hebben om China onder druk te zetten, mochten we dat willen.
En China
en dat is natuurlijk een groot probleem.
Zeker. China in korte tijd militair enorm opgestoomd, om het eens zacht uit te drukken. Hoe staat het er precies voor, Joris? Je hebt net al een paar dingen genoemd, maar hoe gevaarlijk is China op dit moment? Militair gezien dus.
Er zijn een aantal zaken die echt fundamenteel veranderd zijn. Als je bijvoorbeeld teruggaat naar 95, 96... toen er ook een crisis in de straat van Taiwan was, waarbij China Taiwan onder druk probeerde te zetten door een beetje soortgelijk wat we met Nancy Pelosi zagen in 2022. Allerlei raketten af te schieten rondom Taiwan. Grootschalig te oefenen voor het eiland, et cetera, et cetera. Ja, toen kon dat gewoon opgelost worden door Bill Clinton, die twee Amerikaanse vliegdekschipgroepen in de straat stationeerde. En daarmee was de intimidatie ook afgelopen. Zo groot was het machtsverschil toen, op dat moment, tussen de Verenigde Staten en China. Nou ja, zeer bepalend hebben we tijdens die oefeningen rond 2022... rondom Nancy Pelosi zo'n actie van de Verenigde Staten niet gezien. En dat heeft ermee te maken dat China grootschalig ingezet heeft, eerst op de wapens, namelijk onderzeeërs, zeemijnen en geleide raketten, die het vrijwel onmogelijk maken om in oorlogstijd voor de Amerikanen om met hun marine nabij de Chinese kust te opereren. Of in ieder geval extreem gevaarlijk maken. En daardoor is er steeds meer een soort rare padstelling ontstaan, waarbij het nog steeds extreem kostbaar is en moeilijk is en met veel bloed gepaard zal gaan voor China om een invasie succesvol te kunnen uitvoeren. Dat nog steeds vrij lastig is enerzijds, maar anderzijds de Amerikaanse afschrikking wel degelijk aan kracht heeft ingeboet. En daarbovenop komt meer recentelijk de extreme investering in allerlei nieuwe schepen, waaronder ook een hele hoop die specifiek ingezet kunnen worden voor de inname van een eiland.
Ja, dus heel duidelijk dat China militair heel sterk voorstaat, dus gevaarlijk is. Ook Taiwan kan binnenvallen en heeft grote gevolgen voor ons. Tom Berendsen, die had het net over TSMC, een van de allergrootste halfgeleiders bedrijven uit Taiwan. Heel belangrijk voor ons vanwege chips, vanwege ASML. Hoe belangrijk is Taiwan voor ons, als je dat gewoon economisch moet beoordelen?
Jongens. Bijzonder belangrijk. Taiwan, als we kijken naar de meest geavanceerde logic chips, dus de meest slimme halfgeleiders die onder andere nodig zijn om bijvoorbeeld steeds autonomere drones te trainen voor de krijgsmacht, of steeds efficiënter door allerlei inlichtingen heen te kunnen gaan. Nou ja, van die meest geavanceerde chips, daar maakt TSMC ongeveer 92% wereldwijd van. Nou, gaan we dan kijken naar de halfgeleiders die wellicht wat minder geavanceerd zijn, maar wel heel, ja, wat ze dan heel lelijk noemen, foundational zijn. Kortom, die aan het fundament liggen van allerlei kritieke industrieën die we kennen. Dus zoals de medische industrie, maar ook de defensieindustrie of de hernieuwbare energie. Maar ook allerlei ICT-infrastructuur. Ja, dan maakt Taiwan nog steeds, en dit zijn de inschattingen van 2019, dan maakt Taiwan nog steeds 40% van al die chips wereldwijd. Maar als ik zeg produceert wereldwijd, dan heb ik het alleen over de eerste stap van het productieproces. Nou ja, daar doet Taiwan 40% van die logic chip productie. Maar wat minder mensen weten is dat voor de minder ingewikkelde vervolgstap, namelijk de back-end productie van die chips, China weer goed is voor ongeveer 40% van de productie wereldwijd. Dus ja, het is een hele weerwar in Oost-Azië. Oost-Azië is binnen 50 jaar eigenlijk het productiecentrum van de wereld geworden, waarin dus de moeilijke, meest ingewikkelde, gecompliceerde chipproductiestappen dan wel door Taiwan en Zuid-Korea vaak gedaan worden. En voor die tweede stap heel veel chips weer uitgevoerd worden naar China om de back-end productie te doen. Dus ja, hoe ik eigenlijk naar de regio kijk, is een regio vol met potentiële geopolitiek militaire gevaren. Maar enorme waardecreatie die ook verspreid ligt door Korea, Japan, Taiwan en China heen.
Ja, en dan zijn we dus inderdaad enorm afhankelijk van deze landen, maar vooral dus van China. Tom Berendsen zei het net al, en onze havens, 75% van de containercontainers is Chinees. Maar ja, daar hebben we ooit doelbewust voor gekozen om onze productie naar China te verplaatsen. Is het nu, in dit stadium, met de kennis die we ook nu hebben, Tom Berendsen, is het nu ook veel makkelijker om te zeggen, ja, we moeten inderdaad 180 graden draaien?
Maar dat maakt het nog niet makkelijk. He, dus ik denk dat het bewustzijn de afgelopen jaren ten opzichte van China en onze afhankelijkheid gegroeid is. De politieke wil om daar iets om aan te doen is ook gegroeid. Wat daar ook denk ik een belangrijke rol speelt is de positie van Duitsland. Die is ten opzichte van Rusland en ten opzichte van China. De gedachte dat je met handel drijven, dat anderen de waarde wel overnemen. Nou, daar hebben we natuurlijk ook wel deksel op de neus gekregen. Dus daar is politiek ook iets veranderd. Maar ik denk ook echt dat we dat kunnen. Ik denk dat we in Europa het echt kunnen om die afhankelijkheden af te bouwen. En de afgelopen jaren, zeker de afgelopen 2 jaar, is daar vanuit Europa ook heel hard aan gewerkt om stappen te zetten om die afhankelijkheden op allerlei gebieden af te bouwen. Als je kijkt naar de energietransitie, batterijen, zonnepanelen, zijn we extreem afhankelijk. Nou, er worden nu programma's opgezet om onze industrie daar te stimuleren, om meer te produceren in Europa. Kritische grondstoffen zijn natuurlijk extreem afhankelijk. Zeldzame aardmetalen die in onze windmolens zitten, komen voor meer dan 98% permanente magneten komen uit China. Zijn we extreem afhankelijk. Er ligt nu een kritieke grondstoffen-act in Europa, waarmee we zeggen, we willen veel meer zelf gaan mijnen, willen meer recyclen, meer innoveren, minder gebruiken. Daar zie je gewoon stappen gezet worden. En voor wat betreft die invloed in onze kritieke infrastructuur, bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. Je zegt het al, bijna 75% in handen van bedrijven uit China en Hongkong, onze containerterminals. Maar er staan ook Chinese scanners, Chinese hijskranen. Ja, wat daar gebeurd is, we hebben dat gewoon volledig aan de markt overgelaten. En daar zijn de goedkoopste spullen binnengehaald en de Chinese investeringen zijn daar binnengestroomd. Omdat we dachten, dat is goed voor de handel. Alleen nu zie je daar de keerzijde van. Dat is politiek gezien, zie je dat verandert. Aan de andere kant, om daar iets aan te doen, neem het voorbeeld van die havens. Ja, je kunt als Nederland alleen kun je niet zeggen, wij willen nemen die Chinese investeringen in de Rotterdamse haven niet meer aan. Want als die investeringen vervolgens naar Antwerpen of naar Hamburg gaan, verliest Rotterdam meteen zijn concurrentiepositie. Dus je moet daar Europese afspraken over maken. En dat zie je nu op allerlei terreinen zie je dat in Europa gebeuren. Dus je ziet echt een verandering. En ik denk ook dat het kan, maar het is ontzettend complex. We gaan nooit helemaal onafhankelijk worden. Dat is een utopie.
Nee, dat woord strategische autonomie, wat je op congressen hoort, alsof dat voor 100% kan, dat kun je vergeten. Maar het is de inzet erop is wel van belang. En er is iemand die er ook het over te zeggen heeft, namelijk over het verkleinen van die afhankelijkheid.
China controls the global processing industry. Almost 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China. So we will identify strategic projects all along the supply chain. And we will build up strategic reserves where supply is at risk.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Ja, en dat is, we kennen er allemaal, mevrouw van der Leyen, die zet daar stevig op in. Die zegt ook dat we die afhankelijkheid moeten gaan verkleinen. Maar Joris, wat staat er nou eigenlijk precies op het spel?
Een hele hoop. Dus op Taiwan gaat het specifiek om chips. Als het gaat om Zuid-Korea, die ook nog op het moment dat het echt uit de klauwen loopt in de regio, vanwege de aanwezigheid van allerlei Amerikaanse basissen, best eens direct of indirect betrokken zou kunnen worden bij een conflict. Nou, dan gaat het ongeveer 60% zijn de schattingen van alle geheugenchips wereldwijd. Dus die computersystemen ook nog in staat zijn om iets te onthouden. Wat ze daarvoor gedaan hebben. Maar de crux zit hem natuurlijk bij China. En de nieuwste data van de Verenigde Naties onder andere laat zien dat China tegenwoordig goed is voor 35% van alle productie van alle goederen wereldwijd. En dat is meer dan de volgende 9 landen bij elkaar. En dat is zo snel gegaan dat de Verenigde Staten in 1995 nog 4 keer meer produceerde dan China. En China in 2020 3 keer meer produceert dan de Verenigde Staten. Dus die logica van die vrije markt waar Tom het net over had. Namelijk bedrijven zetten hun productieprocessen op waar dat het goedkoopst kan. Waar er een beetje een stabiele regelgeving omheen is. Waar de milieuwetgeving niet al te dwingend is. Nee, die logica, dat is natuurlijk geen geopolitieke logica. Dus je ziet dat het zwaartepunt van eigenlijk alles wat we nodig hebben, namelijk die productie, voor heel veel spullen zich verlegd heeft naar China. Nou, er zit een aantal extreem pijnlijke in. Die zeldzame aardmetalen zijn belangrijk, omdat zeldzame aardmetalen en andere kritieke grondstoffen die China domineert ook in al onze vitale sectoren zitten. Dus nou ja, de MRI-scanners, de pacemakers, de Joint Strike Fighters, de windturbines die ik net noemde, die afhankelijk zijn van chips, zijn ook afhankelijk van die grondstoffen die vervolgens weer uit China komen. Maar het is breder dan dat. Als we kijken naar active pharmaceutical ingredients, dus allerlei bouwstoffen voor medicijnen, komt er ook een hele hoop uit China. Nou, mijn stelling is dat zeker in Europa we niet de productiecapaciteit snel weer kunnen terugpakken om te zeggen dat doen we allemaal zelf. Ik denk dat het ook met extreme prijsstijging gepaard gaat. Maar dat we juist moeten kijken wat zou nou die zaken die we maatschappelijk met z'n allen het allerbelangrijkste vinden. En dan ook gewoon onszelf bereid tonen om voor al die zaken ook ja, helaas met belastinggeld toch extra impulsen te geven om een deel van die productie terug te brengen.
Ja, maar dan kunnen we dus veel doen. En op een gegeven moment moet je wel prioriteiten gaan stellen ook. Wat zou het beste zijn? Wat moet je echt op 1 en 2 zetten?
Nou, die zeldzame aardmetalen en die kritieke grondstoffen ben ik blij dat daar veel aandacht voor is. Want dat zie ik echt als een afhankelijkheid die uiteindelijk onder al onze kritieke sectoren ligt. Dus dat is heel belangrijk. Al denk ik wel dat er nog een stuk meer aan gedaan kan worden. En ik denk dat het goed is om daar nog even over door te praten. Maar één ding waar ik zelf wel van schrik zijn die medicijnen. Want dat lijkt mij zoiets fundamenteels voor je samenleving. Dat als ik nou ergens bang voor ben dat als er ooit een groot conflict in Oost-Azië ontstaat en we elkaar met sancties om de oren gaan slaan, dat het dadelijk een stuk moeilijker wordt om medicijnen, maar ook medische technologie in één keer weer zelf te gaan produceren als we daar niet meer, laten we zeggen, maanden of jarenlang de tijd voor hebben. Ja, daar schrik ik wel van.
Nou, Tom Berends, dat is logisch dat je daarvan schrikt. Zeker Joris Steer, die natuurlijk een uitvoerig rapport heeft geschreven met andere mensen van HCSS. Waardoor je weet wat er aan de hand is. Waardoor we het in ieder geval voor ogen zien. En dan kun je zeggen, we moeten kleine stapjes nemen, wat u zojuist ook deed. En dat doen we ook heel veel bij elkaar. We moeten ook eerlijk zijn door te zeggen dat we niet strategisch autonoom kunnen zijn in Europa voor 100%. Dat is onmogelijk in een globaliserende wereld. En inderdaad, we hebben ook een Chips Act. Maar wat doet die concreet? Want kun je daar ook van die grote stappen mee maken als China gedaan heeft? Want die zijn exponentieel gegroeid vanaf 95.
Nou, ik denk dat we moeten concluderen dat de stappen die China gemaakt heeft, dat wij die eigenlijk nooit in Europa kunnen kopiëren. Omdat de manieren waarop China staatssteun beschikbaar stelt, enorme hoeveelheden, plus een langjarige agenda kan voeren, omdat daar politiek één richting opbewogen wordt in plaats van wat we in Europa en in de democratieën zien, maakt het per definitie ingewikkeld om zulke grote stappen zo snel te zetten.
Mag ik toch even onderbreken? Wij spreken natuurlijk ook bij monden van Rob Bouw. Dat is een ander onderwerp, maar het idee is hetzelfde bijna. Bereid je voor op een oorlogseconomie. Oftewel, dit zijn extreme omstandigheden en dan kun je ook dingen gaan doen. En je moet hier geen dictatuur van gaan maken. We kunnen geen China worden, maar kunnen we wel iets in die richting doen? Of met andere woorden, zal dat zelfs wel moeten in dit soort urgente situaties?
Ja, en dat waren precies mijn volgende zinnen geweest. Dat inderdaad de situatie zoals nu is... zeker ten opzichte van munitieproductie richting Oekraïne, onze afhankelijkheid op het gebied van defensie van de VS, waarvan we niet weten of dat we daar na november nog op kunnen rekenen, in combinatie met die enorme afhankelijkheid van China op allerlei grondstoffen. Ja, dat betekent dat je echt stappen moet zetten. En dat zie je nu ook gebeuren in Europa. Het is echt een andere situatie dan een aantal jaar geleden. Bijvoorbeeld op de Chips Act zie je dat er flinke bakken staatssteun beschikbaar gesteld worden om toch weer productie op Europese bodem mogelijk te maken. Flinke inzet op innovatie ook. En daar is de industrie wat minder blij mee, maar ik ben er wel blij mee. Ook een crisismaatregel dat op het moment dat tekorten voordoen, dat je ook de mogelijkheid hebt om dingen die in Europa geproduceerd zijn ook in Europa te houden. En niet dat er allerlei contacten zijn om dan zaken die in Europa geproduceerd zijn toch elders te blijven leveren terwijl wij tekorten hebben. Dat zijn natuurlijk hele gevoelige dingen. Ja. Maar dat soort dingen horen wel bij een crisissituatie. Dus die Chips Act, Critical Raw Materials Act, er wordt echt meer strategische industriepolitiek gevoerd. Maar ja, die afhankelijkheden zijn enorm groot. Dus we moeten stappen blijven zetten.
Ja, kun je dan zeggen, gelukkig hebben we ASML. ASML klaagde zelf begrijpelijk, heel begrijpelijk zelfs, over wij zijn een geopolitieke speelbal. Dat willen we niet zijn. Dat werd een half jaar geleden al geroepen. Maar worden ze dat misschien niet nog meer en kunnen we ook eigenlijk niet anders?
Als het over pure machtspolitiek gaat.
Nou ja, machtspolitiek en wederkerigheid is daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Kijk, op het moment dat je heel erg afhankelijk bent van anderen en je wil aan de geopolitieke onderhandelingstafel dingen hebben of zorgen dat er dingen nog naar je toe blijven komen, dan is het wel handig dat jij zelf ook dingen op tafel kan leggen die de ander wil hebben. En inderdaad, de machines van ASML zijn natuurlijk van groot geopolitiek belang en strategisch belang. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan onze zaadveredelingskennis. Bijna de helft van alle zaden die wereldwijd gebruikt worden komen zo ongeveer van een paar bedrijven in Nederland. Medische isotopenproductie in petten is echt van strategisch belang. 30% van de kankerbehandelingen wereldwijd worden met medische isotopen uitgevoerd die vanuit petten komen. En dus we hebben een aantal van die zaken.
Maar kun je die allemaal ook geopolitiek inzetten?
Nou, ik denk dat wij op dat gebied zeker van onder andere China kunnen leren. We hebben een aantal belangrijke wapens in onze zakken, strategische goederen. Ja, die zullen we zo moeten inzetten, ook omdat vanuit de andere kant er ook zo geopolitiek onderhandeld wordt. En ja, overal met een vingertje omhoog staan, een moreel vingertje omhoog staan en je eigen belangen verkwanselen, ja, daar moeten we toch vanaf. Want om nog één ding eraan toe te voegen. Kijk, China is natuurlijk niet alleen wat ze daar doen, maar ook hoe ze elders in de wereld opereren. Kijk naar hun invloed in Afrika. Ja, ook daar zul je een Europees antwoord op moeten formuleren. Ook daar worden langzame eerste stappen gezet. Een EU-Afrika-strategie. En ook zorgen dat je daar partnerschappen als Europa zoekt. Daar investeert in schone energieproductie. Dus ja, we hebben gewoon heel veel te doen. Ook omdat we heel lang hebben lopen slapen.
Ja, dat laatste, dat kunnen we zeker constateren. Maar er is heel veel te doen. Al deze stappen die nu genoemd worden door Tom Berendsen. Ik neem aan, Joris Teer, als ik goed naar je geluisterd heb, dat je die omarmt, maar dat het veel sneller zal moeten hier. En misschien wel veel zwaarder, of niet?
Nou, een aantal dingen. Het eerste wat je zei, die afhankelijkheden, machtsmiddelen inzetten. Ik denk dat het toverwoord voor iedereen moet zijn de komende jaren is afschrikking. Namelijk afschrikking om ervoor te zorgen dat China uiteindelijk geen grootschalig militair avontuur begint. En dat valt of staat in eerste instantie bij de Amerikanen. En hun bondgenoten in Oost-Azië. Die gaan er in eerste instantie over in hoeverre die militaire afschrikking geloofwaardig is. Maar achter die militaire afschrikking staat eigenlijk een heel web aan economische wederzijdse afhankelijkheden. Ja, waarin China een aantal troefkaarten heeft. Ik had het over die grondstoffen voor medicijnen. Ik had het over die kritieke grondstoffen, et cetera, steeds groter aandeel van de chipproductie. Maar er natuurlijk ook allerlei voordelen liggen aan onze kant en Amerikaanse zijde en Taiwanese zijde, Zuid-Koreaanse zijde. Die Tom daar noemt. Dus ik denk, voordat we nadenken over machtsmiddelen inzetten meteen om te straffen, wat goed zou zijn is dat als we anders dan bij Rusland van tevoren voor een conflict al aangeven, zeker als de spanningen hoog oplopen. Dit is in ieder geval een grof overzicht van middelen die wij met gelijkgestemde landen hebben. Ja. En die wij in geval van nood bereid zijn in te zetten. Om de boel te bedaren en in ieder geval aan China te laten zien. Uiteindelijk is zo'n rigoureuze stap het niet waard. En,
jullie zeggen in jullie rapport ook letterlijk, China, dit zal door diplomaten aan China verteld moeten worden. En bij herhaling om aan te geven dat ze zelf totaal geen belang bij hebben. Omdat het ook China in diepe chaos kan storten.
Ja, ik vond dat ook echt een mooi stuk van het rapport. Sorry, jongens, ik vond het een mooi stuk van het rapport. Want daar benoemen jullie natuurlijk ook de economische impact op China als zij deze stap zetten. En zeker nu China ook economisch wat onder druk staat en daarmee ook de bevolking in China onrustig zou kunnen worden, wat natuurlijk voor de leidende partij in China het grootste nachtmerriescenario is. Is dat in de hersenen krijgen van China, jongens, dit raakt jullie economisch zo zwaar, zet deze stap niet.
Ja, Joris.
Ja, nee, en dat is zeer belangrijk. En dat is ook iets, toen Macron terugkwam van zijn trip naar China met allerlei kleffe videoclips op Twitter, hoe mooi het allemaal was geweest met zonder jasje aan, samen met Xi Jinping in een prachtige tuin in Zuid-China. Volgens mij was het Hangzhou, maar ik weet het niet meer zeker. Toen was ik in eerste instantie nogal geïrriteerd, want waar ik bang voor was dat hij de afschrikking van China ondergraven had. Maar wat later zijn diplomatiek adviseur benadrukte in een interview wat veel minder aandacht heeft gehad, was dat ook Macron gewoon tegen Xi Jinping heeft gezegd, luister, als er een conflict rondom Taiwan ontstaat, door China's toedoen, ja, dan zullen ook wij gedwongen zijn, en met wij bedoelde die en Frankrijk en de EU, om grootschalige sancties op te leggen. Nou, en volgens mij zijn dit soort high-level meetings met een leider van een systeem wat zich steeds meer in een soort van echo chamber bevindt, wat steeds dictatorialer zijn eigen land bestuurt. Het is juist belangrijk om in dit soort high-level meetings ook aan te geven wat de enorme kosten zouden zijn aan de Chinese zijde als zo'n conflict ontstaat. En één belangrijk misverstand wat je nog wel eens hoort in militaire kringen, dan is het als China Taiwan inneemt, dan hebben ze dadelijk die enorme halfgeleiderindustrie in handen. Maar een veel waarschijnlijker scenario is dat die hele halfgeleiderindustrie het niet meer doet. En dat komt erop neer dat de Amerikaanse chipmachinebouwers hun spullen niet meer willen leveren en de Nederlandse ASML-bouwers waarschijnlijk door Amerikaanse sancties of sancties die we zelf instellen op dat moment hun chipmachines niet meer mogen onderhouden. Nou, dat zijn echt van die zaken waarvan het common sense is voor mensen die zich met de semiconductor-industrie bezighouden, dat die halfgeleider-industrie van Taiwan eigenlijk niet over te nemen is. Maar dat je ook hoopt dat in het centrum van de macht in Peking men zich dat ook beseft, dat die prijs niet aan de horizon ligt als je een militair avontuur begint.
Maar dat is goed dat je dit noemt. Dat is inderdaad een veel bestaand misverstand. Raar trouwens, nog steeds onder militairen, want dat is toch wel een paar keer benoemd volgens mij. Begint dat nu ook door te dringen?
Ja, ik chargeer een beetje hoor. De meeste, een groot deel van de militairen die we spreken snappen dit ook wel. Maar je hebt soms de wat, soms lees je wat oppervlakkigere analyses waar dit nogal over het hoofd gezien wordt.
Voor Tom Berendsen, die heeft het allemaal in kaart nu. Maar ja, we hebben nog meer, er gebeurt nog meer in de wereld. Namelijk de oorlog in Oekraïne, die in Gaza. En dit komt er dan nog bij. De kans is erg groot, dat is duidelijk uit dit verhaal. Maar kunnen we onze aandacht uiteindelijk ook over zoveel podia verdelen? Want dat wordt weer een, ik zou bijna zeggen, een heel nieuw spel tussen aanhalingstekens. Tom Berendsen.
Nee. Ik bedoel, dat is het simpele antwoord. Er is op dit moment zoveel aan de hand in de wereld. En met name vanuit, toch degene die onze veiligheid mede bewaakt, de Verenigde Staten. Ja, als er te veel plekken zijn waar zij zich moeten inzetten. Met een VS die zich dan ook nog terugtrekt. Ja, dat wordt gewoon heel erg ingewikkeld. En ja, het klinkt dan ook een beetje cru. Maar zeker voor wat betreft China en de druk op Taiwan, is het voor China, kan het ook helpen dat er nog andere brandhaarden onze aandacht vragen. En wat ik zeg, dat is heel cru om te zeggen. Maar voor onze positie is dat heel erg lastig. Ja, het is makkelijker als je op één plek kan richten en dat zo goed mogelijk aan proberen te vliegen, dan dat je op meerdere plekken verschillende strategieën nodig hebt.
Ja, maar hier kan het dus niet. Dat is duidelijk. Het kan nu niet. Heel duidelijk antwoord op mijn vraag. Maar dat betekent dus inderdaad dat je ook hier prioriteiten moet gaan stellen.
Ja, maar kijk, als Europa kunnen wij sowieso weinig. Hè? Dus daar zit natuurlijk het probleem. Qua defensiecapaciteit, daar hebben we een andere opdracht. Daar zijn we volstrekt afhankelijk van de Verenigde Staten. En qua economische afhankelijkheid, als je ziet de druk op onze economie, op onze huishoudens, de energieprijs voor het bedrijfsleven, dat hier 6 tot 7 keer hoger ligt dan in de Verenigde Staten. Ja. Wij staan economisch al zwaar onder druk vanwege de inval van Poetin in Oekraïne. Ja, als er via de Chinese kant ook nog vanuit onze kant, je kunt moreel gezien op een gegeven moment niets anders dan sancties opleggen op het moment dat China deze stap richting Taiwan zet. Maar wij raken onszelf daar natuurlijk ook enorm mee. En al die druk zorgt op druk op onze economie. En ook druk op onze huishoudens. En daarmee ook druk op het draagvlak onder alle maatregelen die we nemen. En dat is natuurlijk funest als je sterk wil staan in de wereld. Dus juist als wij als Europa een rol willen spelen, dan moet je die afhankelijkheden afbouwen. En dat is een belangrijke opdracht.
Maar wie chaos in Europa wil, die weet ongeveer wat je kunt gaan doen. Er speelt alleen nog één ding, en dat hebben jullie denk ik nog niet zo duidelijk benoemd. En het is ook mijn vraag, kun je ook niet inzetten dat Europa nog steeds de grootste, bij elkaar althans, de grootste belangrijkste offsetmarkt is? En dat ook China en dat ook andere landen en ook Amerika ook wel degelijk heel veel belang hebben bij een Europa waar ze goed mee overweg kunnen.
En wat mij betreft, ik hoop echt dat we als Europa die rol kunnen spelen tussen de VS en tussen China. Want op het moment dat wat je nu ziet gebeuren, is stap voor stap een VS en China die steeds meer tegenover elkaar komen staan. Dat is echt niet in ons belang. Is overigens ook niet in het belang van die beide landen. En ik hoop dat wij op een bepaalde manier een deescalerende rol kunnen spelen. Ook juist vanwege de grote kracht die wij wel hebben. En dat is de kracht van onze economische markt.
Ja, precies, Joris. Daar ligt uiteindelijk ook de allergrootste kracht. Maar dan moet je wel een sterk Europa hebben. een Europa van al die kleine staatjes die toch iets meer met elkaar gaan samenwerken of niet?
Ja, nou ja, dat is zeker waar. Alleen waar ik me meer zorgen om maak is dat China ook steeds grootschaliger uit de huidige economische malaise komt met nog meer steun voor de eigen industrie. En dat wij nu, of het nou gaat om offshore windturbines of elektrische auto's of allerlei andere zaken, nog veel meer concurrentie van Chinese producten kunnen verwachten dan er al was. Dus ik maak me niet zoveel zorgen om die consumptiekant, of we wel met z'n allen genoeg spullen kunnen kopen en daar invloed op uit kunnen oefenen. Maar waar ik me meer zorgen om maak is wat onze productiecapaciteit nog is. En nou, ik ben het met Tom eens dat de beleidsfocus, zowel in de EU als in Nederland, die ligt op chips en die ligt op grondstoffen. Die is wat mij betreft goed. Maar als ik dan kijk naar concrete resultaten die nu al geboekt worden om die productiecapaciteit te vergroten, ja, dan moet ik constateren dat het in de Verenigde Staten wel gelukt is om van 0% zeldzame aardmetalen mijnbouw wereldwijd naar 15% te gaan. En dat wij nog steeds op 0% staan. En dat het toch wel opvallend vaak blijft hangen hierin, wat zeker te maken heeft, wat Tom zegt, die structurele verandering die we in Europa hebben gehad. Dat we in 2022 qua energieprijzen ongeveer 6 keer duurder waren dan de VS. En uit mijn hoofd ongeveer 2,5 keer duurder dan China. Dat we echt grote stappen moeten zeggen, wat mij betreft, op vestigingsklimaat, op het tegengaan van oneerlijke Chinese concurrentie, dat we ook gewoon in allerlei publieke tenders weer gewoon gaan zeggen, nou ja, als jullie zeldzame aardmetalen gebruiken die buiten China geproduceerd zijn, of het liefst nog in een bevriend land, dan krijgen jullie extra punten in publieke tenders. Voor al onze windparken op zee is dat nog niet het geval. Voor al onze windparken op zee gaat het gewoon om prijs. En als je op prijs scoort, nou, dan gaat het uiteindelijk om de goedkoopste turbines, dus ook de goedkoopste permanente magneten, zeldzame aardmetalen die daarin zitten. Nou, dan kom je gewoon weer bij de Chinese concurrenten uit. En daarnaast hebben we nog gewoon een gebrek nog aan handelsovereenkomsten. Wat mij betreft een hele hoop huizenbouw rondom Eindhoven, wat nodig is om onze techsector nog veel kracht erbij te zetten. Volgens mij moeten we het Nationaal Groeifonds niet bevriezen, maar juist gewoon uitbreiden. Waarom? Omdat waar wat mij betreft om gaat, is dat productiecapaciteit er weer toe doet. Waar iets geproduceerd wordt, is weer belangrijk. En daarmee bereik je eigenlijk twee dingen als je meer productiecapaciteit hebt. Het eerste wat je bereikt is de klap. Als er iets misgaat, die dreun, die verzacht je. En het tweede wat je bereikt is dat als je op allerlei hoge technologieën een machtigere positie voor jezelf bewerkstelligt, zoals bijvoorbeeld ASML al gedaan heeft in hun industrie, dat wij ook steeds meer drukpunten hebben om bij te dragen aan die afschrikking. En dat beleid zie ik wel op papier tot nu toe tevoorschijn komen. Maar ik zie nog niet de litmus-test dat er daadwerkelijk ook schoppen de grond ingaan, mijnen geopend worden, et cetera, et cetera.
Ja, dan gaat het altijd weer over de uitvoering die in versneld tempo zou moeten plaatsvinden. We zijn in ieder geval wakker geschud, want dat is duidelijk. Dat is in ieder geval een analyse die jullie delen met z'n tweeën. Ik dank jullie, Joris Teer, analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Tom Berendsen, Europarlementariër en lijsttrekker namens het CDA. Wil je de Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.